we moeten wel een klein beetje weg uit zo deden we het altijd. Ja, want dat is echt niet meer zo. Dat is ook echt in de krantenmedia niet meer zo. En ook in hoe wij kijken naar pagina's niet meer zo. Hè? Dus ja, er is echt wel in die journalistieke fotografie ook echt wel een verandering gaande.
Dit is de podcast Iedereen maakt foto's van Flowerdales, waarin ik, Anne Bloemendaal, op zoek ga naar de waarde van de fotografie. In deze aflevering praat ik met de art director van Trouw, Danusha Schenke, over hoe Trouw en Danusha de verhalen met alle elementen die voorhanden zijn zo goed mogelijk willen vertellen. We hebben het over de mogelijkheden en kansen van het experiment, over de manier van werken binnen de redactie en over het karakter en de eigenheid van Trouw. We praten ook over haar werk bij de Stichting Verhalende Journalistiek. En we praten over de chemie die een fotograaf kan hebben met het onderwerp en de schrijver van dat verhaal. Dat levert vaak een prachtige match. Natuurlijk blikken we vooruit. Wat zijn de wensen en uitdagingen voor de toekomst? Alle relevante links naar de genoemde fotografen, de website van Stichting Verhalende Journalistiek en natuurlijk de website van Trouw staan in de show notes. Ha Danusha, wat leuk dat ik hier in het nagelnieuwe DPG-gebouw mag zijn. Bij jou, er zitten hier een heleboel verschillende printed media.
Ja, hier zit in ieder geval Trouw, Parool, Volkskrant, Libelle Margriet, de Donald Duck. Maar ook Q-Music en Joe Music en allerlei andere bedrijven die DPG heeft.
Zeg Danusha, kan je mij iets vertellen over jouw werk?
Ik ben de art director van Dagblad Trouw en dat betekent eigenlijk dat ik de creatieve chef ben van alle uitingen die Trouw maakt, in print of online. En creatief chef betekent dat ik me bezighoud, hoe ziet het eruit, met kleur, typo, maar ook welke fotografie en illustraties en hoe gebruiken we dat in de krant.
En dat is zowel dus voor print als online?
Ja.
Je hebt daarin te maken met de vormgevers, je hebt altijd denk ik ook de strijd tussen woord en beeld, hoe die verhouding werkt.
Zeker.
Hoe loopt dat? Hoe werkt dat nou voordat het echt in de krant staat?
Nou, op zich, de klassieke manier van de verhouding tekst en beeld is dat er inderdaad een schrijver een idee heeft voor een verhaal, dat schrijft en dan naar de fotoredactie komt of naar mij. Want ik heb een verhaal, wil je daar beeld bij bedenken? Of wil je daar foto's bij uitzetten? Is al wel gelukkig geëvolueerd zo dat redacteuren vaak als ze op reportage gaan vragen of ze een fotograaf mee kunnen nemen. Dus hè, dan gaan ze samen op pad. Dat proberen we ook op die manier te organiseren. Met interviews heb ik eigenlijk liever vaak een eigen moment voor de fotograaf, zodat er echt aandacht gegeven kan worden aan de fotografie. Want anders is het altijd de laatste 5 minuten van het interview. Dus niet die 55 minuten daarvoor, maar hè, je ziet dus de verhouding gelijk. En het geluk is dat we nu met een nieuwe hoofdredactie bij Trouw ook echt een focus gaan verleggen in hoe we verhalen überhaupt tot stand laten komen. Dat betekent dat we hebben een verhaalloket, zo noemen we dat. En dat betekent eigenlijk dat schrijvers of chefs van die schrijvers een pitch doen voor een verhaal. Dan staat er nog geen letter op papier. En dan gaan we nadenken met een vormgever, beeldredacteur, een collega van online en de schrijver. Hoe kunnen we dit verhaal het beste vertellen? En dat betekent dus ook, hoe ziet dat eruit? Letterlijk. En dat kan dus allerlei kanten op. Dat kan een infographic verhaal zijn, een illustratie. Maar het kan ook een hele grote fotoreportage zijn. Het kunnen alleen cijfers zijn. Het kan een lopend verhaal zijn, het kan een interview zijn. Dus we gaan echt proberen heel breed te denken in hoe ziet een verhaal eruit? En dan is zelfs de allereerste gedachte, hoe ziet dat verhaal er online uit?
Waardoor je dus als art director veel eerder in het proces aan tafel zit.
Ja, en niet alleen ik, want we maken heel veel verhalen bij de krant. Dus dat doe ik ook samen met collega's, vormgevers, beeldredacteuren en infographic designers.
Als je dan kijkt naar de verhalen die jullie brengen, want je hebt natuurlijk de harde journalistiek. Gewoon, wat is er gisteren gebeurd? Zullen we maar even zeggen, daar zit nieuwsbeeld bij. Bij Trouw heb je ook de verdieping die 1 keer per week uitkomt.
6 dagen in de week hebben we de verdieping bij de krant en alleen op zaterdag het magazine Tijdgeest.
Oh ja, dat is de Tijdgeest. Ja, ga jij dan ook over Tijdgeest?
Ja.
Volgens mij zijn dat 3 verschillende beeldconcepten of beeldverhalenvormen eigenlijk. Dus zijn beeld meer maar verhalenvormen.
We hebben dus nieuws. Dat is inderdaad het snellere journalistieke werk. Dan hebben we de verdieping. Het zegt het letterlijk. Dat verdiept achter de verhalen uit het nieuws. Of al vooroplopend op het nieuws. En dan hebben we tijdgeest, dat is veel meer ook voor het denken en voor het persoonlijke leven. Dus daar gaan we inderdaad echt wel dieper in op onderwerpen die er spelen, maar niet de keiharde actualiteit in zich hebben. En in beeld ja, resulteert dat ook in dat je op een andere manier die verhalen aanvliegt. Het nieuws is inderdaad gewoon het snellere werk, nieuwsfotografie. In de verdieping willen we inderdaad de diepte in of iets beeldconceptueler nadenken. En in tijdgeest is dat conceptuele echt belangrijker ook. Hè? Dan doen we dus ook verhalen, moeilijkere essays bijvoorbeeld die erin staan. Hè, waar je echt bij na moet denken, vinden we het ook leuk als vormgevers om daar ja, een conceptueel vormgeving aan vast te plakken. Zeg maar. Dat de lezer echt een beetje op die manier er ook naar kijkt.
En wat je zegt conceptuele beeld. Hoe leg je dat uit? Wat is conceptuele beeld voor jou?
Nieuwsbeeld is over het algemeen, hè, er wordt geschreven over de regering en dat is een foto van het debat of van de scène tegelijkertijd in de Tweede Kamer of buiten op straat.
Dus feitelijk.
Echt feitelijk. En in de verdieping, daar schurken we wel een beetje tegenaan. Het ligt heel erg aan wat voor een onderwerp het is. Maar daar zou al hier en daar iets minder die nieuwswaarde van af mogen druipen qua beeld. Dat je als lezer ook net iets langer kunt kijken van wat bedoelen ze met deze beeldselectie of met dit ene beeld. Of het gaat ietsje meer iets doen samen met de kop en met de tekst. Hè. Dat vraagt de lezer iets meer tot nadenken. Zeker op het moment dat we met een illustratie werken. Een illustrator krijgt eigenlijk best wel een beetje carte blanche. In die zin, hier is het verhaal, tekenen daarbij en daar mag best iets opinierends in zitten, wat ons betreft. En tijdgeest doet daar nog een stapje bovenop. Dus daar wordt het beeldverhaal bijna soms een autonoom deel van het verhaal in hetzelfde thema, maar wel ook weer een eigen weg om de lezer dus op verschillende manieren in tekst en in beeld anders aan te spreken rondom eenzelfde onderwerp.
En hoe selecteer je dan voor die meer conceptuelere beelden? Je geeft net aan van nou, ik werk met illustratoren, ook met fotografen. Hoe selecteer je dan?
Nou, voor illustraties is dat vaak een keuze. Dan is het misschien gewoon fotografisch niet mogelijk om het te visualiseren. Of wordt het te veel met stokmateriaal? Of is het te expliciet? Dat kan ook. Dus we willen dan eigenlijk met een illustratie een verdiepende laag aanleggen die in fotografie te snel plat slaat. Of de verkeerde fotografie is toch vaak echt, hè? Letterlijk. Dus een illustratie geeft toch net even een andere insteek voor dat verhaal. Maar illustratie gebruiken we ook op het moment dat we dus echt niet kunnen fotograferen. Zoals verhalen rondom misbruik of rondom criminaliteit of rondom psychische problemen. Of nou ja, euthanasie, de dood. Dat kunnen we tegenwoordig steeds meer fotograferen. Maar toch zijn het onderwerpen die niet altijd in foto's te vertellen zijn. Zonder dat je op een gegeven moment toch weer in clichés vervalt, zeg maar. Van oude handen op een schoot en dat soort dingen. Op het moment dat het over oude mensen gaat, ja. Dat willen wij eigenlijk proberen te vermijden, al die clichés, ja.
Dat is natuurlijk altijd de uitdaging, hè? Wat voeg je toe, zowel in beeld als bij het verhaal? Hoe kijken jullie daarnaar? Althans, het is natuurlijk een gedeelte bij het geven van de opdracht. Dat je zegt van nou, dit is het verhaal. Dit is wat ik hierbij zoek. Hoe kom je dan tot een fotograaf?
Het ligt er even aan waar het verhaal zich afspeelt. Dus we willen nog wel lokaal ook kijken. Welke fotograaf zit daar? En dan hebben we natuurlijk meestal een serie fotografen daar zitten. En de ene is heel goed in portretten. De andere beter in reportage. De andere is net iets meer conceptueler. Die kun je iets meer uit zijn comfortzone trekken, zeg maar, met de vraag. Doen we trouwens ook niet altijd natuurlijk. Ik bedoel, we hebben ook gewoon mooie reportages en mooie interviewportretten en mooie nieuwsachtige fotografie in de krant. Maar ja, dan kijken we eigenlijk, kan die fotograaf, vindt hij het leuk? Heeft hij er een idee bij? Dat bespreken we. We hebben zelf natuurlijk ook vaak een beetje een beeldidee daarbij. Nou, dat nemen we dan door. Dan gaat de fotograaf op pad. Ja, wie dat is dus een groep fotografen waar we over het algemeen regelmatig mee werken, waar we dan in eerste instantie uit kiezen.
Kijk je achteraf naar welke beelden of welke series nou goed hebben gelegen bij de lezers, zullen we maar even zo zeggen?
Ja, je krijgt natuurlijk nooit direct reacties van lezers. Een enkeling daar gelaten, hè, op het moment dat het iets doet bij een lezer. We kijken er zelf naar. We proberen ook, zeg maar, toch wat te analyseren. Hebben we de goede foto's gebruikt? Dat is het grappige. We maken natuurlijk met een groot team alle verhalen van onze titel. En ja, de een maakt een totaal ander beeldverhaal dan de ander. Een vormgever pakt het ook weer heel anders aan dan een beeldredacteur. En ik doe het ook weer heel anders dan die vormgever, dan die vormgever, dan die. Dus die discussie hebben wij intern. De ene vindt dit het prachtigste en de andere dat. En de fotograaf heeft ook een voorkeur. Dus ja, we proberen gewoon wel het beste beeldverhaal te maken en elkaar daarbij te helpen.
Naast jouw werk bij Trouw zit je ook in het bestuur bij de Stichting Verhalende Journalistiek. Hoe verhoudt zich dat met je werk bij Trouw?
Het is vrijwillig, dus dat is een maandelijks of twee keer per maand actie of samenkomen met elkaar en ook met publieke momenten.
Wat doet de stichting?
De stichting die is eigenlijk ter promotie van verhalende journalistiek. En de verhalende journalistiek is helaas tegenwoordig wat minder populair dan de onderzoeksjournalistiek. Dat herken je vermoedelijk.
Onderzoeksjournalistiek heeft een enorme sprong gemaakt. Van oude mannetjes die in een hoekje onderzoekjes aan het doen waren. Nu is het hippelt en happening.
Ja, precies. Maar dan als je het gaat lezen vaak, hè, die verhalen, of als je erin duikt, dan merk je dat het best taaie kost blijft. Hè, omdat het een onderzoek is. Dus we vooral willen laten zien hoe dat allemaal tot stand is gekomen. En wij van verhalende journalistiek zeggen eigenlijk dat die onderzoeksjournalistiek met ons meer zou moeten samenwerken om het verhalende in die journalistiek te krijgen. Omdat het, nou ja, dat maakt dat het leesbaar wordt en ook vooral aantrekkelijk. En wat mijn rol, denk ik, binnen het bestuur is, is om ook nadrukkelijk te maken dat geen enkel verhaal gelezen wordt zonder dat er beeld aan te pas komt. We hebben ook een deel van onze stichting Promoot Podcast. Nou, die vallen er vermoedelijk wel echt uit, hè? Maar geen enkele podcast zonder goed geluid of soundscape en zo. Dus het is allemaal heel belangrijk dat je ook op de dingen let. Niet alleen de inhoud, maar ook juist die elementen die maken dat een verhaal echt goed leesbaar wordt of goed te zien wordt. Nou ja, dus in die zin, we hebben meerdere evenementen per jaar. Meestervertellersverkiezing. Dat gaat dan onder geschreven verhalen, podcasts, documentaires en digitale producties. Die, zoals wij het noemen, een belevenis zijn. Hè? Dus ik zit dan ook altijd in de jury beleven. Komend jaar voor de laatste keer. Dus we gaan nog één keer. Doe ik mee en dan geef ik het stokje door aan een volgende collega. En dan kijken wij ook in die redactie beleven echt heel erg nadrukkelijk. Hoe wordt het verhaal visueel verteld? En misschien met geluid erbij en met video. Dus wij proberen eigenlijk weer alle ingrediënten die je voor online kunt gebruiken. De toetsen op, is het verhaal en voegt het iets toe? Neemt het je mee? Is het een echte ervaring om dit verhaal te lezen?
Het is vaak toch nog heel erg gebaseerd op tekst. Hoe maak jij dan die vertaalslag naar beeld? In de zin van dat je zegt van ja, dit is een goed verhaal. Welk beeld zou dit nodig hebben?
Nou, binnen de stichting met die beoordeling van die verhalen is het beeld er al bij, zeg maar. Dus die vraag hoef ik daar niet te stellen.
Hoe zie je dat dan?
Ja, ik denk dat het bijna voor zich spreekt. Als je de producties ziet, wij verzamelen een heel stel producties van alle media in Nederland en Vlaanderen. En daar maken wij selectie uit. En ja, op het moment dat het je grijpt in beeld en in tekst, dan komt het bovenaan onze lijst wat betreft de genomineerde voor meesterverteller. En zodra het dat eigenlijk niet doet, of dat het net niet met elkaar die samenhang heeft, of dat net te houterig of net te veel een reconstructie, waardoor het wel informatief is, maar niet echt verhalend, nou, dan valt het af.
Maar dat eigenlijk is dat de verhalende, want dat is eigenlijk ook hoe jij begon over van hoe werkt de redactie bij Trouw. Is dat verhalende echt wel een rode lijn in hoe jij naar jouw vakgebied kijkt?
Zeker, zeker. Ja, ik denk ook echt als wij fotografen een opdracht geven, maar ook een illustrator of een infographic designer, waar het meer wordt dan drie staafdiagrammen, zeg maar, wil ik echt dat we nadenken, wat is dat verhaal wat je vertelt in beeld? En daar zullen we fotografen ook graag bij helpen. Vaak schiet een fotograaf gewoon 20, 30 beelden, nou misschien meer. In ieder geval krijgen wij een flink ruime selectie. En dan ga ik kijken naar welk verhaal probeer je te vertellen. En dat is bij een interview natuurlijk weer net even iets anders dan bij een echte reportage of zelfs documentaire fotografie. Maar ik probeer dus, zonder dat die fotograaf ernaast staat, eigenlijk een verhaal te maken met het gegeven wat ik heb gekregen. En dan leg ik de fotograaf voor. Van, heb ik jouw verhaal begrepen? Hè? Is dit wat je wil? Nou, zullen we dat met dagelijkse producties niet doen. Maar wel op het moment dat het een eigen project is van een fotograaf, wat wij publiceren bijvoorbeeld. Dan wil ik dat dat wel echt een goede samenhang is met hoe de fotograaf het bedoeld heeft. En ja, dat verhalen vertellen, dat zit er wel in inderdaad. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Het beeld is ook niet vaak één beeld of drie losse beelden naast elkaar. Dan mist de lezer ook gewoon, wat bedoel je daar dan mee?
Dus eigenlijk, wat maakt dan een goed verhaal? Dat het heel duidelijk is voor de lezer wat het doel is of wat de essentie is van het nieuws. Ja, het is dan ook niet echt een nieuwsfeit meer.
Nee, ik denk dus dat dat altijd geldt voor de wat verdiependere verhalen. Ik denk ook dat je bij nieuws, dan laten we natuurlijk ook best wel veel fotografie zien. Maar daar is het toch een selectie uit het aanbod. En dat is enorm. Dus hè, heb je het over Israël, Gaza bijvoorbeeld, dan hebben we zoveel beelden elke dag weer. En daar is dan een fotoredacteur echt heel erg nodig om daar een goede selectie voor onze krant van te maken. Want ik denk dat Volkskrant of AD of NRC een totaal andere keuze zouden maken dan wij. Hè? Dus je probeert je eigen stempel in de keuze te maken.
Waar is die anders in? Kan je dat op een manier benoemen?
Nou, we zijn minder heigerig in fotografie. Dus we proberen echt die diepte iets meer te brengen. En ik zou het zelf heel graag altijd meer vanuit die human interest hoek willen inschieten. Dus echt wel laten zien wat de belevingswereld is van de mensen. In plaats van te ver van boven. Ja, ook met eer voor de mensheid, zeg maar. Dus wij zijn ook niet een krant die makkelijk zwaargewonden of dode mensen visualiseren. Hè? Dat doen we als we dat gebruiken. Beelden met dode mensen erop, bijvoorbeeld uit Oekraïne van Eddie van Wessel, hebben we wel een paar keer gedaan weer afgelopen jaren. Dan is het omdat het op dat moment het verhaal vertelt. Dat is het verhaal. Maar als het eigenlijk erg is dat om het op die manier te noemen, maar collateral damage is, dan laten we dat dus helaas niet zien. Want de lezer van Trouw verwacht ook dat wij met eer voor het leven en de dood in dit geval nadenken over hoe we het nieuws laten zien.
Als je nu kijkt naar de mogelijkheden in beeld, hè? We hebben het net al even gehad over de verschillende uitingen die je binnen Trouw hebt. Dus de verschillende vormen van beeld, van heel feitelijk naar veel meer conceptueel. Als je dan dat vergelijkt met de beelden die je ziet in de verhalende journalistiek, dus die je eigenlijk langs ziet komen bij de stichting waar jij jureert. Komt dat overeen of zie je daar een overeenkomst in?
Nou, kijk, bij de verhalende journalistiek selecteren wij ook wel projecten die wat langloperiger zijn. Dus hè, daar ben je dan, daar is de maker misschien wel twee jaar mee bezig geweest voordat het gepubliceerd is. Dat geldt ook zeker voor de fotografie die daarin voorkomt. De afgelopen jaar was het verhaal Sterven om te bestaan van Sakir Kader, die 2 weken later de zilveren camera kreeg. En op het moment dat wij hem jureerden, zeg maar, zei ik al van, nou, dit kan ook bijna niet anders een zilveren camera worden, want dit is zo goed. Afgelopen jaar was dat het beste journalistieke werk in fotografie, dat ook gepubliceerd is. Maar we hadden ook van Tina Farité project. En dat was eigenlijk found footage van haar en eigen gemaakt werk. En dat had zij samengevoegd tot, ja, vonden wij een journalistiek kunstwerk. Dus dat zou nooit in de krant terechtkomen. Dat zouden wij hooguit illustratief ergens bij kunnen gebruiken. Maar binnen de verhalende journalistiek was dat dus een winnend project.
Dus de verhalende journalistiek binnen de stichting, daar heb je ook veel meer ruimte. Het hoeft niet gepubliceerd te zijn.
Het moet wel gepubliceerd zijn. Ja, gepubliceerd of tentoongesteld in dit geval. Dus er hoeft niet per se media logo boven te staan. Maar wel inderdaad moet zichtbaar zijn geweest voor de kijker of de lezer.
Eigenlijk op deze manier krijg je steeds meer ruimte voor verschillende soorten beeld binnen de journalistiek. Je zei net al van fotografie is altijd heel erg waar. Maar ja, dat wordt dan eigenlijk steeds meer opgerekt.
Ik denk dat de lezer fotografie leest als waar. Toevallig hadden we daar dit weekend ook discussie over. Want je hebt AI wat binnenkomt drijven. Dus wij hebben het daar ook intern echt over. Van wat kan wel en wat kan niet. Hè? Wanneer zet je erbij foto? En wanneer zet je erbij fotobewerking? Of illustratie? En dat is ook wel een fragiel lijntje. Ik vind ook wel dat we daar in die zin een bepaalde manier transparant mee moeten zijn. Je gaat niet nieuwsfotografie, Photoshop of samenstellen en dan foto eronder zetten. Dat kan niet. Ik denk dat zodra we de verdieping ingaan en we illustratief werken met fotografie en dus dingen inderdaad samenvoegen, omdat het dan een illustratie wordt die alle momenten, alle winnaars van de Olympische Spelen in één beeld, omdat het op die manier het beste gevisualiseerd wordt, dan is het natuurlijk foto's, maar aan de andere kant fotobewerking of illustratie van Trouw. En ik denk dat wij de lezer daarbij ook echt nadrukkelijk moeten helpen. En ook online, hè, want ze zien online diezelfde beelden, wel moeten blijven uitleggen dat wij daaraan hebben zitten sleutelen of dat een fotograaf een periode gebruikt heeft om foto's te maken. Bijvoorbeeld fotograaf Lars van de Brink, die maakt vaak een soort timelapse foto. Hij zet zijn camera neer en fotografeert om de zoveel minuten dezelfde scène voor 3 uur lang. En dat betekent dus dat je dus als je uiteindelijk die foto's over elkaar heen legt, eigenlijk een foto krijgt van 3 uur lang in plaats van één seconde of korter. Maar dan zetten wij dat er wel bij. Wij leggen dat uit, dat de lezer iets ziet wat niet in één keer gemaakt is of waaraan gesleuteld is.
En als je dan kijkt naar de beelden bijvoorbeeld in tijdgeest, die kunnen minder waar zijn.
Nou nee, want ze zijn net zo echt. Het is alleen een andere selectie, denk ik. Of een andere keuze die we maken in het beeldverhaal. Heb je een verhaal, een fotoreportage van een demonstratie, dan ga je foto's gebruiken van die demonstratie. Dan kan je niet zeggen, oh, vorige week hadden we ook een demonstratie. Die pakken we er ook bij. En zus, want daar waren meer mensen. Dat zouden wij nooit kunnen doen, want dat is gewoon nieuws. Dan ga je niet het combineren. Maar stel je hebt een verhaal over het demonstratiegedrag van de Nederlander. Dan kun je inderdaad veel illustratiever met dat beeld omgaan. En dan kun je zeggen, we maken een selectie van 20 demonstraties en laten zien hoeveel drukker het is geworden. Of hoeveel minder druk. Of hoeveel meer mannen in zwarte kleding. Of vrouwen met hoofddoeken. Of, dus dat je dus eigenlijk nadrukkelijk kijkt naar wat komt er uit dat beeld door ze naast elkaar te gaan leggen, meerdere momenten. Dus we blijven de waarheid vertellen. Dus daar zet je ook bijschriften bij. Of je maakt een algemeen bijschrift waarin je uitlegt, dit is een visualisatie van meerdere demonstraties tegelijk. En bij de ander staat gewoon demonstratie gisteravond, zus me zo. Nee, die waarheid blijft wel belangrijk.
Ja. En als je dan kijkt naar hoe die relatie is tussen wat je ziet in de krant en online, gebruik je daar dan vaak andere beelden voor? Want dan heb je niet altijd die ruimte of zelfs die beperking. Want het is natuurlijk ook het omveld van het papier waardoor het de eigenheid houdt.
Nou, dat is dus eigenlijk ook wel een punt waar wij zelf nu heel erg staan. Online vertel je een verhaal toch net even anders. Ietsje in your face. Hè? Mensen blijven hangen en dat ze mensen doorkijken. En hoe vertel je dat dan? Wat voor een keuze maak je in fotografie? Heel veel veraf is minder prettig op je telefoon om te zien. Want ik bedoel, dat zijn kleine priegelplaatjes dan. Dus je kiest anders eigenlijk. Dus hè, wij moeten een fotograaf ook gaan brieven dat hij anders naar het onderwerp wat hij gaat fotograferen kijkt. En dat er variatie aangeleverd moet worden door een fotograaf. Tegelijkertijd binnen de opdracht. Hè, dat vroeger bij wijze van spreken 20 keer ongeveer dezelfde afstand zouden we nu willen dat ze net even iets meer inzoomen en uitzoomen. En dus een ander soort beeldverhaal vertellen. Dat is wel waar. We moeten daar echt wel heel nadrukkelijk in brieven om wat er jarenlang gedaan werd te doorbreken. Omdat men allemaal in zijn hoofd het medium waar het in terecht gaat komen heeft. En dat is vaak toch nog dat vierkante velletje. Of dat rechthoekige velletje waar 2 of 3 foto's naast elkaar staan en dan een kop ernaast. Nee, het is nu een kader bovenin met een kop onder intro, tekst en dan nog verder andere deel van het verhaal in beeld en in tekst.
Als je naar print kijkt, dan blijft het verhaal meer één. Online gaat het sneller versnipperen door hergebruik of het delen van. Of weet je, daar is die fysieke beperking, zoveel plaatjes, zoveel praatjes, die heb je daar een stuk minder. Hoe hou je dan wel die focus?
Nou, ik denk dat je hoe dan ook online ook niet te veel moet doen. Dus dat je het ook beperkt moet houden, net zoals print eigenlijk heeft, maar dan wel met een andere blik natuurlijk. En dat je dus de lezer wel ook, al lezende, moet bedienen met laten zien wat er ook beschreven wordt. Dus dat is inderdaad ietsje letterlijker dan wat er in print gebeurt. En daarbij mag de beelden, die zie je in één keer en dat geeft een gevoel bij de lezer. En bij online blijft het ietsje letterlijker, zeg maar. En scrollen zij door dat verhaal heen en komen zij dus ook beeld tegen wat eigenlijk allemaal samen wat met elkaar moet doen. En dat is voor ons, dat is echt een nieuwe klus. En ook echt wel stoeien om dat ook voor elkaar te krijgen. Maar ik denk ook wat ik in print zeg is less is more. Ben ik altijd van, vind ik dat voor online net zo goed. Al ben ik wel van mening dat we online nog veel moeten leren en echt moeten experimenteren. En gelukkig kan dat ook. En vind ik ook dat trouw, en dat vindt trouw zelf ook gelukkig, een plek is ook om te experimenteren. Want we zijn niet de allergrootste. We hebben al hier en daar onze eigenheden. Oftewel, we zitten iets meer in de zingevingshoek en in de duurzame hoek. En ook human interest is bij ons best een groot aandeel van de verhalen die we schrijven. En ik denk dat wij de plek zijn waar het experiment juist ruimte krijgt. Zeker ook bijvoorbeeld in tijdgeest, voor illustratoren bijvoorbeeld, maar ook voor fotografen. En ook in de verdieping hoor. Wij geven mensen de ruimte om te experimenteren.
En waar gaat het experiment naartoe?
Nou, ik denk dus inderdaad, hoe kun je zeker voor online een beeldverhaal maken zonder echt te letterlijk te worden? Want eigenlijk natuurlijk nu is van ja, een interview, dan moet je het gezicht zien en die moet je aankijken. En het is eigenlijk ja, als wij dan zometeen 4 of 5 interviews bovenaan onze homepage hebben staan, dan zouden er dus 5 gezichten jou aankijken. En ja, dat vind ik dan heel saai, beeldwise. Ik kijk naar dat geheel, dus ik denk dan wacht even, hoe kunnen wij dus fotografen dan brieven dat wij dus toch 5 keer een klein beetje een ander beeldverhaal vertellen daar. Samen met hen moeten wij dat doen. En zij hebben misschien wel een idee van ja, maar wat als ik het zo probeer of zo probeer? En ja, dan denk ik ja, doe maar, probeer het maar. We mogen best een keertje de mist in, dat is helemaal niet erg. En dan hebben we het in ieder geval geprobeerd en dan weten we dat iets wel of niet werkt. We moeten wel een klein beetje weg uit zo deden we het altijd. Ja, want dat is echt niet meer zo. Dat is ook echt in de krantenmedia niet meer zo. En ook in hoe wij kijken naar pagina's niet meer zo. Hè? Dus ja, er is echt wel in die journalistieke fotografie ook echt wel een verandering gaande.
En in die zin is het dus ook wel heel erg leuk dat je bij Trouw zit. Dat je daardoor ook een zeer persoonlijk merk bent op een of andere manier. Dat ja. Je zegt van nou, we zijn niet de grootste, maar we hebben wel het meest karakter.
Nou, ik denk het eigenlijk wel. Uiteindelijk zijn we ook weer best breed. Hè? En we leggen de lezer ook, nou ja, ze zullen vast hier en daar vinden dat we een belerend vingertje hebben rondom duurzaamheid en dat soort dingen. Maar ja, dat vinden wij ook gewoon een heel belangrijk onderwerp. Maar we laten het echt vooral zien vanuit een redelijk neutraal perspectief. Maar zijn er voor de mensen aan de onderkant van de samenleving en aan die kant van de samenleving die voelt dat ze nu onder druk staan? Ja, in die zin vind ik dat wij daar voor op moeten komen ook, zeg maar. Als redactie vind ik dus, we zullen het niet keihard zo zeggen, maar vind ik een lichtelijk activistische stem daarin hebben helemaal niet erg.
Nou ja, dat is ook wel wat jij zegt over de beeldselectie zoals jij daar naar kijkt.
Zeker, dus ik denk ook dat we fotografen op die manier ook meenemen en illustratoren. Ja, bij illustratoren gaat het eigenlijk al makkelijker omdat ze vanuit hun eigen idee en mening al werk maken. En de fotograaf toch ook nog letterlijk het nieuws verslaat ergens. Hè? Dus, maar ja, nee, daar komen steeds meer ook ja, de mening van de fotograaf in beeld. We hebben een samenwerking van onze correspondent in Engeland met fotograaf Merlin Daleman, die heel erg thuis is in het Engeland om dat te fotograferen. En hij maakt daar wel foto's van de onderkant van de samenleving die gewoon zo schrijnend is ook. En dat we hier zelf zeggen van jeetje, dat het er zo erg aan toe is. Dat laat hij wel zien. Met hier en daar ook wel weer een knipoog. Doordat het scènes zijn waar je toch ook om mag lachen. En dat is, vind ik zelf heel prettig. Dus die blik in fotografie mag een fotograaf echt laten zien.
Is dat één van de bewegingen waarin je zegt, nou eigenlijk de mening van de fotograaf mag veel meer gezien worden? Wie de fotograaf is, doet er dus daadwerkelijk toe? Wat voor bewegingen zie jij nog meer?
Nou, ook het persoonlijker maken van fotografie, zeg maar, denk ik. We werken ook met een aantal fotografen samen, waaronder Fenna Jensma, die ook portretten maakt met echt wel gevoel erin. En dat betekent dat het misschien ook niet altijd scherp hoeft te zijn of altijd allemaal op de voorgrond gebeurt. Maar juist dat spel van dus kijken naar wat vind ik een gevoel in die foto, waardoor ik die persoonlijkheid meer benadruk. Ja, dat vind ik heel erg aantrekkelijk. Nou, het experiment ook met, is het helemaal de waarheid? Zijn fotografen die werken met wat kleurfilters of filters of zonlicht die wat uitbleekt of de andere die zwart-wit maakt, omdat die vindt dat dan de wereld beter gevisualiseerd is, hè? Ondanks dat wij alles denken en zien in kleur. Ik vind dat heel, heel erg belangrijk eigenlijk, dat die mening van de fotograaf over de fotografie en zeker over zijn eigen fotografie of haar eigen fotografie, dat dat een beetje zichtbaar is in hoe wij het publiceren.
Uitgaande van wat jij in het begin zei, we kijken heel erg naar het verhaal. De fotograaf moet ook echt bij het verhaal passen om het te kunnen vertellen.
Dat denk ik eigenlijk wel. Ja, ja, zeker. Dus zo selecteren wij ook wel het liefst. Het gaat niet altijd op, dus dat lukt je niet altijd. Dat is ook helemaal niet erg. Maar inderdaad, als we willen uitblinken, dan gaan we wel voor een combinatie van fotograaf, schrijver of fotograafmaker, die waarvan we weten, hier is een chemie. En ook met het onderwerp en nou ja, hopelijk ook met ons natuurlijk, met Trouw. Zo hebben we vorig jaar een mooie serie verhalen, interviews gepubliceerd van Somayeh, onze collega van redactie Religie en Filosofie. Ze heeft samengewerkt met Marwan Magroen voor een serie Jonge Moslims in Nederland. En dat is zo prachtig gevisualiseerd door hem en ook in samenwerking met de mensen die op de foto gingen. En ook heel intiem en ook gevoelig. En ook zoals wij het normaal niet in de krant hadden gepubliceerd. Dus het is ja fantastisch om zo'n samenwerking dan te hebben.
En ligt dat dan aan de chemie die de fotograaf heeft met de journalist?
En met het onderwerp.
Jij denkt niet dat je dat met een andere fotograaf op deze manier...
Had ook gekund, maar dan had het een totaal andere serie geworden.
En op deze manier werd hem eigenlijk de trouwmatch
helemaal gemaakt.
En verzin je dat nou van tevoren?
Ja, dat probeer ik wel. En het kwartje valt natuurlijk helemaal op het moment dat je met een fotograaf, een schrijver om tafel zit, bespreekt. En dat er dan gezegd wordt, ja, het is helemaal wat ik wil. En dat is precies zoals ik werk. En dan denk ik, yes, dat is de bedoeling. Maar het liefst breng ik inderdaad wel de mensen bij elkaar. Dat is eigenlijk mijn werk. Eerlijk gezegd denk ik dat dat hetgene is wat ik doe. Mensen bij elkaar brengen, waardoor er een chemie ontstaat die samen nog iets veel beters maakt. En wat ik zelf ook niet had kunnen bedenken, tuurlijk een bepaald idee wel, maar niet het echt uiteindelijke eindresultaat. Dat is altijd de chemie van de mensen die samenwerken.
Ja, dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Hè? Dat je iets vraagt en je krijgt veel meer dan dat.
Het is ook het leukste om daar met die fotografen of met die beeldmakers of met onze collega's, vormgevers, schrijvers over te hebben. Want mensen worden altijd weer verrast of zo. Hè? Het zou heel blasé zijn als je eigenlijk alles al weet. Hoe het komt, hoe het gaat eruit zien, wat het wordt. Dus juist die verrassing maakt het werk meest interessant. Nou, ik denk dat het iedereen daardoor ook ietsje beter weer maakt. Misschien voor een periode of voor dat moment. Of ja, voor altijd, dat weet ik niet. Maar dat is wel het allerleukste.
Het is natuurlijk ook een podium wat jij biedt voor het hele verhaal.
Ja, en dan zal ik dat podium ook zeker bevechten, zeg maar. Dan kom je weer bij die strijd, tekst en beeld. Ik ben dan eigenlijk degene die bevecht dat het dus inderdaad gelijkwaardig wordt behandeld. Uiteindelijk ook in de publicatie zelf.
Als je nu kijkt van nou, moeten we online een aantal dingen toch opnieuw gaan bekijken. Er is ruimte voor het experiment. Als je nu kijkt van hoe zouden we dat nou nog verder kunnen versterken? Die kracht van de fotografie, het verhalen vertellen. Wat zou jij dan... Die zegt van, nou, over 10 jaar zou het toch wel leuk zijn als we dan... Over 5 jaar, weet je, het moet ook niet te ver weg zijn. Waar zie jij dat naartoe gaan, dat gezamenlijk verhalen vertellen?
Nou, dat het echt gezamenlijk is. Ik denk dat dat, als we dat voor elkaar krijgen... En ik denk dat dat zeker een soort van 5 jaren plan is. Hè? Wat we in het begin zeiden al, is dat eigenlijk begint vaak bij een tekst en daarna komt beeld... Op het moment dat wij binnen de journalistiek, of in ieder geval onze journalistiek, de collega's zover hebben dat ze eigenlijk bij het idee al gelijk beeldredactie inschakelen. Zodat wij ze samen kunnen laten werken met een illustrator, een infographic designer, een beeldmaker, in welke zin dan ook. Dat zou zoveel winst zijn. En inderdaad, dan gaan we zoveel mooiere verhalen vertellen. Want we doen het al. Inhoudelijk is het er allemaal wel. Maar inderdaad, hoe komt het eruit? Daar is echt nog wel heel veel winst te behalen. Ook zeker voor online. En ja, wij hebben als redactie ook een aantal wensen. Dat we inderdaad online mooier verhalen kunnen vertellen. We hebben nu wat techniek wat dat tegenhoudt. Dat is dan jammer natuurlijk.
En dat is dan mooi voor het 5-jaren plan.
Precies, wij blijven optimistisch. En we blijven uitproberen wat ik je zei met dat experiment. Wij kunnen dat, wij mogen dat. Laten wij dat vooral hier bij Trouw ook doen. En het platform zijn voor het experiment. Dus inderdaad. Voor fotografen, illustratoren, om dat bij ons te publiceren, zeg maar.
Ja, ik vind het een heel optimistisch verhaal. Nou, toch wel de journalistiek, Jij zit er heel optimistisch in.
Ik vind het elke dag fantastisch om te doen. Ik bedoel, juist wat ik zei, die samenwerking met elkaar mooie dingen maken. We maken echt enorm veel mooie dingen. En dat doe ik dus niet alleen, maar dat doe ik samen met al die mensen. En het hart voor de journalistiek hebben. Ja, dat omarm ik eigenlijk. Ja, dus ik blijf nog wel even bezig zo. Want de verhalen vertellen blijft nodig natuurlijk. En het liefst op zo'n mooi mogelijke manier.
Dankjewel, Danusha. Heel erg fijn. Dank je. Dit was de podcast Iedereen Maakt Foto's. De podcast over de waarde van de fotografie van Flowerdales. Als je financieel wil bijdragen aan de realisatie van deze podcast, dan kan je via de website Vriend van de Show makkelijk de maandelijkse bijdrage doen. Een adverteerder is natuurlijk ook van harte welkom. Naast het samenstellen van deze podcastserie begeleid ik veel professionele fotografen om hun werk beter zichtbaar te maken. Wil jij dat ook? Dat kan. Mijn e-mailadres is anne@flowerdales.com. Dank voor alle reacties. Ik ben er erg blij mee. Tot snel!